En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had van God bereid, gereserveerd. Overeenkomend met de betekenis van Azal in Zacharia 14. Deze vallei mijner bergen zal reiken tot Azal. En een gelovig overblijfsel uit een verwoest Jeruzalem zal kunnen vluchten naar die toebereide, die gereserveerde plaats, Azal. Maar nou even precies wat er staat. Hè? En nadat die zoon geboren is, keert de draak zich tegen die vrouw die het manneke gebaard had. Vers 13. En de overige van haar zaad, vers 17. En de vrouw vlucht in een toebereide plaats voor die draak, waar ze dan is buiten het gezicht der slang. Of buiten het gezicht der draak. Waar staat het? Buiten het gezicht der slang. Vers 14 staat dat allemaal nog. Maar even langzaam. Dat gebeurt dus na de wegrukking van de mannelijke zoon. Vlucht de vrouw naar de woestijn, die daar gevoed wordt 1260 dagen. Dat is vers 6. Nou, hebben wij de voorgaande bladzijde ook gelezen. En wij weten dat het Joodse volk, voordat de Messias komt, nog een periode van 7 jaar te gaan heeft. 7 jaar die beginnen bij een verbond, een overeenkomst, een verbond. Met betrekking tot Jeruzalem, de Joodse stad, hoofdstad, de stad van het Joodse volk. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. En die hele profetie van Daniël 9 vanaf vers 24 hangt aan Jeruzalem specifiek. En die laatste 7 jaar dus ook. En die laatste 7 jaren beginnen dus met een verbond, dat staat er ook. Gaat over Jeruzalem. Een verbond tussen, laten we zeggen, het Joodse volk blijkbaar. En ja, een vijand. Die ook iets heeft met Jeruzalem, dus mag toch niet al te moeilijk zijn. En gezien de situatie van vandaag is het al helemaal niet moeilijk. Want Jeruzalem is die omstreden stad die geclaimd wordt door de Joden, maar ook door, door de islam in het algemeen en door de zogenaamde Palestijnen in het bijzonder, waarschijnlijk. En in elk geval, het zogenaamde vredesproces richt zich daarop. Je moet die dingen ook niet overdrijven, vind ik. Maar niettemin, Jeruzalem is een belangrijk gegeven daarin. En hoe dan ook, men is daarop uit. Op het bezit van de stad, dat het een keer op uit moet draaien op een overeenkomst. Ja, dat lijkt me een duidelijke zaak. Het laatste wat ik gehoord heb, vandaag nog trouwens, maar ik heb het eerder ook gehoord, is dat, maar je moet niet alles geloven wat ze je vertellen hoor. Maar het laatste wat ik erover gehoord heb, was dat Obama, die kent u misschien, op een of andere wijze zich verplicht heeft om ervoor te zorgen dat binnen zijn ambtstermijn dit zou geregeld worden. Dan mag je wel opschieten, want hij heeft nog een maand of 10, geloof ik. Als ik het goed heb nageteld. Ik lig er niet wakker van. Echt niet. Want ja, er zijn er een heleboel die zich voornemen om dat te regelen. Daar kun je geschiedenis mee schrijven, hè? Kom je in de geschiedenisboekjes. De man heeft niet al te veel tot stand gebracht. Is erg tegengevallen. Dat is altijd zo, als men eenmaal aan de macht komt, dan valt men tegen. Maar je moet toch dan iets hebben wat je op je konto kunnen schrijven. En vrede met betrekking tot Jeruzalem is dan een mooi gegeven. Of het hem gaat lukken, weet ik niet, maar hij is daar in ieder geval op uit, hoewel hij niet de eerste belanghebbende is. Of het gaat lukken, geen flauw idee. Meer ga ik er ook niet over zeggen, want daar heb ik de tijd nou niet voor. Maar de vrouw vlucht in de woestijn. Wanneer? Nadat dat kind is weggerukt tot God. En denk je dat Moen niet merkt dat het kind weg is? Ik bedoel, er moet toch iets gebeuren. En dat gaat dus ook gebeuren. Ook omdat, nou, maar ik vraag me af wat ik nou vertellen kan nu nog en wat niet. Maar ook omdat we natuurlijk het voorgaande hoofdstuk al gehad hebben, de voorgaande bladzijde, waarin feitelijk staat dat na de opname van de gemeente Mozes en Elia zullen verschijnen alsnog. Die worden achter de hand gehouden, die zitten al even op de reservebank. Die zitten, worden achter de hand gehouden om zodra dat alle gelovigen van de aarde zijn weggenomen, omdat het nu eenmaal opname van de gemeente is, om daarna de honneurs waar te nemen. Want honneurs, ik weet niet wat voor dingen dat zijn, maar die worden dan waargenomen, dat weet u. Om de honneurs waar te nemen, dat wil zeggen om de taak van de gemeente op aarde voort te zetten, want die taak moet voortgezet worden, ook om bijbelse redenen. En je moet nog eenmaal minstens twee getuigen hebben, dus er komen er twee, en die komen dat dan doen. En die prediken met name, beginnend in Jeruzalem, want waar moet je anders beginnen, staat ook allemaal in de Bijbel, prediken daar het evangelie, maar het betekent wel dat als men tot geloof komt in Jeruzalem, dat men dan ook leert dat men in Jeruzalem niet thuis hoort, dat nu is en dat beneden is, maar dat men, dat het de bedoeling is dat men zich zou verzamelen als gelovigen in een daarvoor gereserveerde plaats in de woestijn, zoals te lezen valt in Zacharië 14... Onder andere dan, en in Openbaring 12 natuurlijk, enzovoorts. Dus na de opname van de gemeente wordt er gevlucht naar de woestijn. En dan zal ik proberen het langzaam te vertellen, maar toch snel. Men heeft principieel daarvoor 3 jaren de tijd. Nou ja, 3,5 jaren. 1260 dagen, 42 maanden, een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Want er volgt namelijk, het past er vanzelf in, dus ik hoef het ook niet te argumenteren. Er volgt namelijk na de opname van de gemeente inderdaad de 70ste week van Daniël. Dat is niet 7 jaar van verdrukking, zoals je op internet allemaal kunt lezen. Niets van het al. Het is de 70ste week van Daniël. En de tweede helft daarvan, de laatste 3,5 jaar, dat is die grote verdrukking, hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal. En dat weten wij, omdat er staat in Matteüs 24, ik doe mijn best het niet op te zoeken, maar het staat in Matteüs 24... Want wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, dat is een afgodsbeeld, gruwel. En het leidt tot verwoesting van Jeruzalem. Daarom heet het gruwel der verwoesting. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, staande in de heilige plaats, dat is Jeruzalem, waarvan gesproken is door Daniël, de profeet. Wie het leest, merken daarop. Dat staat in Matteüs, dit letterlijk zo. Maar als je het in Daniël leest, weet je wat het is. Het is een afgodsbeeld dat in Jeruzalem wordt opgericht, waarna de Heer actie onderneemt en zegt, nou is het mooi genoeg geweest, nou is het welletjes of nietetjes, dat weet ik niet precies. Maar ja, hoe zeg je zoiets? Dan is het tijd, dan grijpt de Heer in, die laat dat niet toe. Want dat is het beeld van de antichrist en zo. Hè? En dan komt er dus verwoesting over de Joodse staat en uiteindelijk de Joodse stad. Dat is bij elkaar 3,5 jaar en het eindigt in de verwoesting van Jeruzalem. En gedurende die tijd van grote verdrukking wordt die dat gelovig overblijfsel uit Israël, gevoed, verzorgd in de woestijn. Dat is logischerwijze de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Openbaring 12, vers 6. Zodat het nu wordt als volgt. Het kind wordt weggenomen, gerukt tot God en zijn troon. Daarmee is het werk aan de gemeente voltooid en gaat het werk van de openbaring van het koninkrijk van Christus weer in werking. Dat betekent dat die tijdrekening van die 70 weken met betrekking tot de koninklijke stam Juda dus inderdaad weer gaat lopen. En dan passeren twee perioden dus van 3,5 jaar. De tweede periode is die van de grote verdrukking. Zodat men in de eerste periode, de eerste 3,5 jaar, de gelegenheid heeft om op grond van de prediking van de twee getuigen uit Openbaring 11 in Jeruzalem de stad en het land uit te vluchten naar de plaats van God bereid. En die heet Azal. De gereserveerde plaats, Zacharië 14. Maar het is Petra. De stad van Edom. Bosra, zo je wilt. Petra. Zoals het vandaag op de kaart staat. Werelderfgoed. Sinds enige jaren. Officieel. UNESCO. Jawel. Gereserveerde plaats. Maar men heeft 3,5 jaar de tijd om daar naartoe te vluchten. Hoe ik dat weet? Nou, het staat in Matthäus 24, want er staat, als je zult zien de gruwel de verwoesting van gesproken is Daniel de profeet, dat als dan die in Judea zijn vlieden naar de bergen, et cetera, want dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Bid dat die vlucht niet geschieden op de Sabbat, want er rijdt er geen taxi. Nou ja, dat wel, maar dat zijn Arabische taxis, dus dat lijkt me niet zo verstandig. En wie op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, hetgeen een paar seconden duurt als je snel genoeg bent en als je huis niet al te groot is, maar die tijd gunt het zich ook niet. Je moet dus zo snel mogelijk wegwezen. Dat betekent dat dit niet het begintijdstip is om te vluchten. Dit is de laatste mogelijkheid. Wanneer? In het midden van de 70ste week. Met andere woorden, de vlucht periode is uiteraard na de opname van de gemeente, wanneer de twee getuigen prediken in Jeruzalem, tot aan het midden van de 70ste week, want dan gaan de grenzen, het is niet Europa, het is, hè, dan gaan de grenzen dus gewoon dicht. Je hebt ze daar geen problemen mee hoor, met dichte grenzen in die landen. We hebben er uren doorgebracht voor de grenzen daar. Maar ja. Met andere woorden, 3,5 jaar de tijd om te vluchten. Daarna gaan de grenzen dicht, kan het blijkbaar niet meer. En in de volgende 3,5 jaar wordt die vrouw, staat er, daar gevoed in de woestijn. Dat is in het algemeen de term voor compleet verzorgd. Waar gebeurt dat? Alleen zo staat het er niet, zoals ik nu zeg. Er staat niet, daar wordt zij gevoed. Toch? Er staat op dat zij haar al daar zouden voeden. Zij wordt dus gevoed, maar de vraag is meteen door wie? En die is makkelijk. En dit is wat ik u beloofd had, onder andere dan. Wie zijn die lui die die vrouw daar voelde in de woestijn? Alle gelovigen zijn weg. En dit zijn de eerste gelovigen van na de opname van de gemeente. En die worden daar verzorgd door lui. Wie zijn die lui? Nou ja, door de engelen dus, die uitgezonden worden door degene die de zaligheid beërven zullen van mijn part. Toch of zoiets. Verzin ze maar. Het is dicht in de buurt, maar het is de gemeente. Zijn wij die dat doen? En ook dat weet ik zeker, want dan zal ik u eens wat lezen uit de laatste vers eigenlijk, uit Romeinen 9 tot en met 11. Dat is de uiteenzetting over, als dan het eerst geboorterecht en alles gegeven is, beloofd is aan Israël, Hoe komt het dan dat het niet terecht komt bij de Joden, maar bij de gemeente van vandaag? Dat is drie hoofdstukken. En die hoef ik nu niet te bespreken, gelukkig. Maar dat het daar gaat over de relatie tussen het Joodse volk enerzijds en de gemeente anderzijds, dat is duidelijk. Eigenlijk de tien stammen anderzijds, maar doe maar. Maar dan staat er helemaal in het eind, en dan bedoel ik vers 30 en 31 van Romeinen 11. Want gelijkerwijs ook gij eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt. Dat is niet zozeer de gemeente, dat zijn heidenen, maar eigenlijk meer in het bijzonder de tien stammen van Israël. Uit oud-testamentische tijd. Gelijkerwijs ook gij eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van deze, van de Joden namelijk, zoals hiervoor uiteengezet, door hun val is de zaligheid bij de heidenen terechtgekomen. Zeg maar bij ons, in de praktijk dus bij de gemeente. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden of geweest, de Joden, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. En er staat dus dat voor zover het Joodse volk alsnog behouden zal worden, gered zal worden, tot bekering zal komen of wat dan ook, is het door de bediening van de gemeente. Dat staat er. En niet als een mogelijkheid of als een opdracht, maar als een vaststaand feit. Zo zal het gaan. Zoals de ongehoorzaamheid van de Joden geleid heeft tot onze redding, als gemeente in de praktijk, zo zullen zij die nu ongehoorzaam zijn, alsnog gered worden via onze bediening en via de barmhartigheid die wij hebben ontvangen. Waaruit volgt, 1, dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om het evangelie te prediken aan de Joden, vandaag. Maar ja, dat stond al in hoofdstuk 1, vers 16 van Romeinen. De evangelie is kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood, ook de Griek. En daarna begint hoofdstuk 10 ermee. Door te zeggen, broeders, het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want hoe zullen zij, verderop in het hoofdstuk, geloven zonder die hun predikt? En hoe zal men predikt als men niet gezonden wordt? En daarna zegt Paulus, Heer, zend mij maar. Ik kan er niet uitgebreider op ingaan, maar het staat er echt. Alleen wij weten dat door de bediening van de gemeente, door de prediking van het evangelie aan de Joden, weliswaar de eeuwen door altijd Joden tot geloof zijn gekomen, maar niet het Joodse volk. Niet op regeringsniveau. Dat kan niet, in die zin, het technisch zou het kunnen, maar in de praktijk niet, omdat de Bijbel zegt dat het niet gebeuren zal. Die zegt dat het gebeurt aan het eind van de 70ste week van Daniël, als Jeruzalem verwoest wordt. Maar als de bekering van Israël, van het Joodse volk dus nog steeds, als dat het resultaat zou zijn van de bediening van de gemeente, en het volk is nog niet tot bekering gekomen als de gemeente wordt opgenomen, kan het dus alleen nog maar zo zijn dat het werk aan het Joodse volk tot bekering van het volk gedaan wordt door de gemeente nadat de gemeente is opgenomen. En zo is het ook. In de eerste plaats, doordat die twee getuigen staan in de positie van de gemeente. Hun lot is daarna ook hetzelfde. Zij sterven, Niettemin, zij staan op en varen ten hemel. Op de wolken des hemels. Dat is Openbaring 10. En het betreft hun bediening in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Ze vullen de leemte in die achtergelaten is door de gemeente. Maar zij worden alsnog aan de gemeente toegevoegd. Mozes en Elia waren trouwens oud-testamentische gelovigen. Die hiermee alsnog nieuw-testamentische gelovigen worden. Levend op aarde en wel. En daarmee dus toch toegevoegd aan de gemeente. En dat verklaart waarom ze in het Oude Testament op wat bijzondere wijze uit hun aardse bediening worden weggetrokken, terwijl die nog niet klaar was. Ze hebben beide ook uitdrukkelijk een opvolger die het werk moet afmaken. En meer kan ik er nou niet over zeggen. En het verklaart ook waarom we die twee mannen samen met de verheerlijkte Christus zien op de berg der verheerlijking. Later ook nog, maar dan worden ze niet meer met name genoemd. Maar ik ben van mening dat als de Bijbel zegt dat er twee mannen zaten bij het graf in witte klederen. Of dat er twee mannen waren op de Olijfberg na de hemelvaart van de Heer Jezus. Ik ben van mening dat ik weet wie die twee zijn. En ook waarom. Mozes en Elia. Maar goed. Maar in de positie van de gemeente, nadat die twee verdwenen zijn, zijn er gelovigen op aarde. Dus die functie die vervalt, er zijn gelovigen op aarde die het werk van de prediking van het evangelie kunnen voortzetten. Maar de andere kant van het verhaal is dat wij die opgenomen zijn, dat wil zeggen veranderd worden... Veranderd zijn in hemelse, dat wil zeggen onzienlijke lichamen hebben ontvangen. U weet wel, de invisible man en de bionic woman, of zoiets. Dat wij vanuit die hemelse positie, net als de engelen, uitgezonden kunnen worden. Want wij zouden de engelen gelijk zijn en zo. En zouden uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid werven zullen. En als een engel kan worden uitgezonden met een bezuin om te verkondigen het evangelie, vraag ik me nog steeds af of het niet gewoon de gemeente voorstelt. In Openbaring. Een engel. Dus toch wat engelen doen, zijn toch boodschappers? Prediken toch het even. Ja, hoe ze dat doen, moet u mij niet vragen. Dat weet ik niet. Maar dat ze het doen, op een of andere wijze. Ja, dat wel. Maar dat is onze taak in de toekomst. En eerlijk gezegd, ik denk meestal niet zo plat. Dus als ik lees, zij zullen haar al daar voeden, 1260 dagen, dan lees ik maar niet dat daar gezorgd wordt voor de kadi, zal ik maar zeggen, of hoe heet het, de ravitaillering, voor de wielrenners onder u dan. Om de zoveel tijd komt er een Volkswagenbusje voorbij. En die komt dan de lunchpakketten uitreiken of zo. Het is op zijn minst dat er iemand vanuit de hemel het manna naar beneden gooit. In de woestijn. Maar ja, sommigen weten niet wat het manna is. Maar als het woord van God is, en dat is wat het is natuurlijk, dan heb ik wel een idee wie dat zou moeten doen daar. Die Israëlieten daar in de woestijn onderwijzen in het werk Gods en in het plan Gods. Ten slotte lopen wij stage daarvoor. Als getuigen van Christus. Als... Levend voorbeeld van wat de genade Gods vermag, toch? En als priesters en dus bedienaars van het woord van God. En als geroepen erfgenamen van het koninkrijk. En wat koningen doen, is in ieder geval het koninkrijk en daarmee de macht vertegenwoordigen. En dat zullen wij zeker in die dagen. Het moet toch ergens beginnen. En waar, nog een keer dan, waar de gemeente bovendien beschouwd wordt als een gemeente van eerstgeborenen, primair zelfs uit Israël, zijn we als gemeente verantwoordelijk voor Israël. En dus, wij worden geacht hen te voorzien van het manna. van het woord van God, hen te onderwijzen, om zo te zeggen. En niet alleen maar in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, maar uiteraard ook daarna. En anders, ja, wie zijn het dan, opdat zij haar al daar zouden voeden? Het is die mannelijke zoon uit het voorgaande vers, waarmee meteen blijkt dat die mannelijke zoon dus een heel volk voorstelt, maar die vrouw stelt ook een heel volk voor natuurlijk. En daarom kan het zij meervoud worden. En mocht u dat te ver gezocht vinden, dan hebben we de andere optie. Dan wordt hierna genoemd wie die zij zijn. Staat er? Er staat namelijk, en er werd krijg in de hemel. Of er was krijg in de hemel. Maakt mij niet zoveel uit, want we weten toch hoe het is. Ik heb trouwens de volgende bladzijde ook al gelezen, dus vooruit. Er werd krijg in de hemel. Ja, daar leven wij in die oorlog. Die oorlog is er al heel lang. U weet wel, voor de charismatici onder u, de strijd in de hemelse gewesten. Het is oorlog. We hebben een strijd en we hebben een wapenrusting en de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht. Enzovoorts. Het is niet nieuw, dat ontstaat niet pas hier. Dat is ook niet wat er staat. Wat beschreven wordt is namelijk dat die strijd beëindigd wordt. En dat is nieuw. Maar dat is wat er staat. Dan hoef je alleen maar verder te lezen om te zien dat het daarover gaat. In elk geval wordt die strijd beslecht in de hemel. Namelijk er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. Dat zijn de beide partijen. En de draak en zijn engelen, dat is vers 9, de grote draak, de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt. De koning van Babel, het hoofd van de volkeren der aarde, de god deze eeuw, de overste deze wereld, de leugenaar van de beginnen, en hoe hij nog maar meer genoemd wordt. En er staat een partij tegenover, en die heet Michaël en zijn engelen. Maar wat denkt u, tegen wie strijdt Satan en zijn engelen vandaag? Oké, tegen Michaël en zijn engelen. Maar tegen wie hebben wij dan de strijd? Zijn er dan drie partijen? Satan strijdt tegen ons. Al jaren. Want Michaël en zijn engelen is gewoon een pseudoniem, een schuilnaam. Een pseudoniem voor Christus en de gemeente. Michaël is Christus. Michaël en zijn engelen is Christus en de gemeente. Laat hem tot u doordringen. Nee, ik heb geen tijd om dat nu uit te leggen. Maar het is ook niet zo moeilijk. In de eerste plaats, men zou alle schriftplaatsen opzoeken over Michaël. Dat is al hiernaast alleen nog Daniël en de brief van Judas. Waar Michaël krijgde om het lichaam van Mozes. Maar het is gewoon Christus. Michaël betekent wie is als God? Vraagteken en het antwoord daarop weet u. Toch? En verder, waar de gemeente in oud-testamentische tijden verborgenheid is, wordt de gemeente verborgen achter de term Michaël en zijn engelen. En dat Michaël en zijn engelen mensen zijn, dat wil zeggen niet maar hemelse wezens, maar mensen, dat staat hierna, want er staat over hen, alleen ben je dan pas in vers 11, zij hebben hem overwonnen. Ze hebben de draak overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Dat zijn gewoon gelovige mensen. Met de Heer Jezus Christus voorop. In wie wij meer dan overwinnaars zijn. Die hebben die toch. Mag niet al te moeilijk zijn. Zie? Kortom, je hebt een mannelijke zoon die weggerukt wordt. Maar daarna wordt de vrouw gevoed in de woestijn door zij, zonder dat vermeld wordt wie het zei. Het lijkt mij dat het die mannelijke zoon is. Dat volk, de gemeente. En anders moet je zoeken naar het volgende vers, staat daar nog iets over die zij. En dan heet het Michaël en zijn engelen. Het antwoord blijft gelijk. Het gaat over de gemeente uit onze dagen. En dat is niet het eind van het verhaal. Want dan staat er vervolgens, ik blijf nu even hier. Dat is de snelste route. Want dan lees ik hier vervolgens. Toen, vanaf vers 13 dan maar. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneken gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt. U merkt dat dit herhaling is, hè? Herhaling van vers 6. Alwaar zij gevoed wordt in de woestijn. En nu heet het tijden en een halve tijd. Dat komt ook uit het boek Daniël overigens. En daar heet het tijd een dubbele tijd. Een duaal is een tweevalsvorm. Een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Zijnde 3,5 jaar van 360 dagen is dus precies 1260 dagen of 42 maanden. Net als in vers 6. En de vrouw wordt dus, krijgt dus twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn. En wat dat voorstelt, die vleugelen eens groten arends, wat het voorstelt, kracht van omhoog. En stromen van kracht natuurlijk, broer. Ja. Kracht van hemelse krachten, vandaar die vleugelen van een arend. En die zijn ook niet nieuw, want die kennen wij reeds uit Exodus. Of waar het maar staat. Maar er staat bij in de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Waar de Heer, ik meen Exodus 20, maar ik weet niet precies hoe. Maar waar de Heer zegt, ik heb u met arendsvleugelen gedragen. En u gebracht uit het diensthuis uit Egypte tot hier aan de voet van deze berg. Dat wil zeggen, er is goddelijke kracht aangewend om het volk te verlossen uit Egypte, een beeld van de wereld, en te brengen bij de Heer in de woestijn. En hier wordt Israël alsnog verlost, alsnog uitgeleid uit het diensthuis, en het wordt alsnog gebracht in de woestijn, alsnog door arendsvleugelen. Dat wil zeggen, met behulp van hemelse krachten. En hier heet het zelfs twee vleugelen eens grote arend. Bij mij wekt dat meteen achterdocht op. Want ik roep altijd, ja, als je in de Bijbel er twee tegenkomt, dan is de kans het grootste dat je van doen hebt met de gemeente vanwege het eerstgeboorterecht. Het dubbele deel namelijk. Want ik zou niet weten waarom het ook niet de gemeente is die ervoor zorgt dat Israël geleid wordt naar de woestijn. Vanuit een hemelse positie en met gebruikmaking van hemelse krachten. Hoe precies, ja, dat weet ik ook niet, maar dat het zal gebeuren. Misschien vertellen we ze alleen maar waar ze naartoe moeten. Nee, hier moet je rechtsaf, daar moet je linksaf. En als je dan naar je linkerkant, je volgt gewoon het dal hier. En als je dan aan de linkerkant boven op die berg dat witte dingetje ziet, dan moet je daar linksaf. Want dat is het graf van Aaron, daar moet je dus wezen. Orion, we hadden het over sterrenbeelden toch in de inleiding. Aaron komt ook aan de sterren helemaal voor. Perseus, Peres, komt aan de sterren. Gewoon de Bijbelse namen allemaal, hè. Ja, het ongelooflijk. Boötes is gewoon Boaz. Boaz is het eigenlijk. Duitse zet is dat, hè. Boötes in het Grieks. Gewoon de Bijbelse figuren van de hemel. Maar die maar even terzijde. Maar wanneer je dat ziet bij Aaron, dan moet je linksaf de berg in. En dan kom je vanzelf, dat kan niet missen, kom je langs het slangenmonument. waar ooit de verhoogde slang was namelijk. Die kan je niet missen hoor. Echt niet, nee, die mis je echt niet. En dan moet je gewoon daar de weg vervolgen. Je laat hem rechts liggen en dan volg je de weg. En dan kom je vanzelf achter die pilaren uit in Petra, bij die obelisk. En, nee, dat is de route. Dus onthoud dat, dan misschien moet u nog mensen de weg wijzen daar straks. Oh, u vindt het ver gezocht? Nou, ik niet. Ik lees het gewoon in de Bijbel. Hè. Zal ik eens wat anders lezen zo aan het eind van de dag? Voordat ik dat doe, zeg ik eerst even wat anders. Ik heb hier vragen over gehad, over de gemeente na de opname. Maar ik moet u er dan toch op wijzen dat ik niet al te lang geleden al twee keer een heel seizoen of meerdere seizoenen op een bepaalde plaats gesproken heb over dit onderwerp. Dat wil zeggen, over de gemeente na de opname, hoe die series genoemd zijn, weet ik niet. En welk serienummer ze hebben, weet ik ook niet. Ik weet alleen dat ze gewoon op de site te vinden zijn. Ja, en ik heb er een serie in Drachten gehad daarover. En later, eveneens gewoon op verzoek, op Urk. En tamelijk uitgebreid hoor. Weliswaar ook met een lange inleiding, want als je niet eerst weet wat de gemeente is, dan kun je het er niet over hebben. Maar daarna zijn er heel wat schriftplaatsen in het Oude Testament die dat bespreken. Ik zal even deze opzoeken in dit verband. Ik zal even opzoeken Jesaja 30. Jesaja 30. Profetie tegen het vertrouwen op Egypte. Dat geldt voor de toekomst ook. Maar het gaat helemaal fout. Vers 14. Hij zal ze verbreken gelijk een pottenbakkerskruik verbroken wordt. Dan heb je toch enig vermoeden waar je terechtkomt met deze profetie. Ook zonder er uitgebreid op in te gaan, toch? De ijzeren roede en zo, en de pottenbakkerskruik. Maar daarna staat er in vers 19, nee, vers 18. Daarom zal de Heere wachten opdat hij u genadig zij. Dat betekent na lange tijd. Daarom is het wachten en verwachten. Zal hij u genadig zijn? En daarom zal hij verhoogd worden, opdat hij zich over u lieden ontfermen. Rugama, voor wie dat wat zegt. Want de Heer is een God des gerichts. Hij zal recht doen. Welgelukzalig zijn die allen die hem verwachten, precies. Want het volk zal in Sion wonen, alsnog, te Jeruzalem. Dat wil zeggen, niet Sion overdrachtelijk, geestelijk of zo. Nee, letterlijk, Sion, te Jeruzalem. Elders, Zacharië geloof ik, lees je. En de plaats van Jeruzalem zal nog zijn te Jeruzalem. Dat is dezelfde strekking. Suggereren dat er weliswaar een hogere betekenis kleeft aan de naam Jeruzalem. Maar het neemt de letterlijke niet weg. Het is nog steeds letterlijk Jeruzalem. Ja. Gij zult ganselijk niet wenen. Dus dan weet u dat niet in Oostenrijk, maar in Israël, hè. In Jeruzalem, ja. Gij zult ganselijk niet wenen. Gewisselijk zal hij u genadig zijn op de stem uws geroeps. Dat is de variant van al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. En die speciaal is van toepassing op het eind van de 70ste week van Daniël. Omdat het staat in Joël 2. Want Jeruzalem zal ontkoming zijn, want al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Staat daar. Laatste verse van Joël 2 in onze Bijbels. Hij zal u genadig zijn op de stem uws geroeps. Zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. De Heere zal u lieden wel brood der benauwdheid en wateren der verdrukking geven, maar uw leraars. Mooi, hè? Uw leraars Lera, dat komt van Yara. Dat is waar de naam Jeruzalem ook van afgeleid is. Dat is van Yara en van Shalom. En Yara is zoiets als stromen, maar eigenlijk, vandaar ook in de Jordaan, hè? Stromen, Yara en Yarat. Maar het is in het bijzonder wijzen, een richting aangeven, een manier aangeven, een wijze aangeven, richten. Wij noemen het onderrichten of onderwijzen. U weet wel wat een bovenwijzer doet, bovenmeester, die onderwijst. Het is wij, Yara. En het wordt vertaald met leraar, een wijzer. Eigenlijk, hè? Uw leraren, uw wijzers, uw wijzen, van mijn part, zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen. Zo van, in het verleden hebben ze dat gedaan en hebben uw leraren u in de steek gelaten. Ze zijn met vleugelen weggevlogen. Het veronderstelt dat er in het verleden dus toch engelen geweest zijn die Israël begeleid gestuurd gewezen hebben. Maar Israël heeft er zich in het verleden weinig van aangetrokken. En de wijzers zijn verdwenen op de vleugels ten hemel. En nu staat er, maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien. Wanneer? Wel, nadat men geroepen heeft tot de Heere, de naam des Heeren heeft aangeroepen. En men zou dat doen, ja, uiteraard na de opname van de gemeente, dus in de 70ste week van Daniël. En wat het volk collectief betreft, in bijzonder ook na de 70ste week van Daniël. Nog steeds. Minstens tot in de 1000 jaren, maar als u het mij vraagt, in de 1000 jaren en voor altijd, hoor. Want het is beslot een eeuwigheidspositie van de gemeente als zodanig. Maar het veronderstelt dat er ineens een soort leraar is die dan die lui, die Israëlieten begeleidt. Meervoud. Dus dat zijn u en ik. En nog een paar, mag ik hopen. Met een understatement natuurlijk. Een parabool, maar vooruit. En u, let op vers 21, en uw oren zullen horen het woord achter u. Ja, van degene die achter u is. Ze zullen horen het woord achter u, zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Dus dat is zo van, als je uit Jeruzalem vlucht, ja, hier naar beneden. Als je niet verder kunt, dan ben je bij de dood. Ja, nu rechtsaf, rechtsaf, rechtsaf. Ja. En dan kom je langs, hoe heet dat daar? Weet ik veel, weet dat, de bron van het bokje. Engedi, soms, eind van de dag. Engedi, ouderdom is dat. Engedi, kom je bij Engedi? Ja, nee, hier moet je niet in. Ja, David heeft hier geschuild, ja, in die spelonken daar. Toen die vluchtte, nee, daar moet je voorbij. Nog verder, dus dat moet je rechts laten liggen. En daar is Masada, nee, daar gunnen we geen blik meer waardig. Hoewel je daar nog altijd in die buurt van die zwavelbolletjes kunt vinden. Hè? Nee, die liggen er al 4000 jaar, voor zover ze er nu nog liggen. Maar bij gelegenheid vind je ze daar nog uit de tijd van de verwoesting van Sodom en Gomorra. Nee, moet je allemaal voorbij. Echt waar. Allemaal voorbij. En dan nog verder naar het zuiden, dan houdt het water op. Dan kom je in de Wadi Araba. En dan als je ziet aan de linker, dan kan je niet missen. Daarboven, die berg, dat witte dingetje, dat is het graf van Aaron. En dat is het markeringspunt. Dat is, daar stierf Aaron en daar volgde de tweede hoge priester hem op. Een uitbeelding van hoe het nieuwe verbond aanbrak. Eleazar begon daar zijn bediening. In het Grieks noem je hem Lazarus dus. Die werd daar priester, om zo te zeggen. En daar moet je dus de bergen in en daar in de rots, in Petra letterlijk. Daar word je verwacht. Dat is de toebereide plaats. Iemand moet het toch zeggen. En ik vertel het nu wat plastisch. Of ik denk dat het zo gaat? Ja, waarschijnlijk wel. Ook. Maar nog veel meer dingen. Want die mensen moeten weggewezen worden. Over hoe dat zit als gelovigen. In wat voor positie je verkeert. En wat je ermee aan moet in deze wereld. En wat te verwachten is van de Heer. En andersom wat de Heer van jou verwacht. Enzovoorts. En als het gaat om wat de Heer zo wel kan doen in een zondig maar gelovig mens, ja, dan zijn wij de eerst aangewezenen om daar getuigenis van af te leggen. Met de Bijbel in de hand uiteraard, maar niettemin ook uit ervaring. Zie? En dat is wat hier beschreven wordt. Begeleiding dus. Het is ook wat je leest in Obadja. Kent u niet Obadja? Ik weet niet of er erg veel belangrijks in staat. Dat is na hem, zeg ik altijd. Tegen mezelf, want ik moet het zelf ook zoeken. Micha, Nahum. Nee, dat is Habakkuk, dus ik doe het weer fout, hè? Welke bladzijde? 868, kijk, dat helpt. 868, zei de man. Oh, man, ja. Daar lees je in het laatste vers. Het gaat over de verlossing uiteindelijk. Vers 20, en de gevankelijk weggevoerde van het Heer der kinderen Israëls, hetgeen der Canaanieten was, tot Sarfat toe, en de gevankelijk weggevoerde van Jeruzalem, hetgeen in Serafat is, Sefarad. Zij zullen, zijn Sefardische Joden, dat is Spanje gewoon hoor, maar goed. Zij zullen de steden van het zuiden erfelijk bezitten, en er zullen heilanden in het meervoud. Verlossers, dat woord is het. We kennen het in het enkelvoud en dan is het Christus. Hier staat het in het meervoud. Er zullen heilanden op de berg Sions opkomen om Esaus gebergte te richten en het koninkrijk zal des Heren zijn. Wie zijn die heilanden? En bovendien, waar is die plaats in de woestijn? In het gebied van Esau. Esaus gebergte, Seir, eventueel Paran, maar Seir, Esaus gebergte. En daar komt het oordeel van God over en van daaruit komt het oordeel over de hele wereld, want het koninkrijk zal des Heren zijn. En wie die heilanden zijn, die verlossers, ja, u en ik, diezelfde leraren waar het hiervoor over ging. En u weet wat de heiland gedaan heeft? Het woord Gods onderwijzen en gestalte geven. En u weet ook wat de Heer doet als hoge priester van de ordening van Melchizedek? Het woord van God onderwijzen. En dan weet u toch dat als hij de heiland dat doet, dat wat wij dan zullen doen? Precies hetzelfde als heilanden. Het woord van God onderwijzen. Het uitvoeren namelijk. En het andere wijzen over hoe dat zal gaan. Zie? Nou ja, en ik hoop dat u nu begrijpt hoe dat in elkaar steekt. Het is hier en daar maar een zin. Maar het staat er toch heus wel allemaal hoor. Maar het staat bijvoorbeeld ook gewoon in Matthäus 19. Want er wordt tot de discipelen gezegd dat zij zullen zitten, want ze waren met 12. Dat ze zullen zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten van Israël. En ze zijn de eerste leden van de gemeente. En wat zullen ze doen? Oordelen over Israël. En oordelen is niet alleen negatief, hè? Oordelen is ook positief. Oordelen is ook loon uitdelen. Recht doen namelijk. En meer kan ik daar nu ook niet over zeggen, maar je leest die dingen toch gewoon. En we hebben natuurlijk ook nog de vreemde uitspraken in Daniël 12. Waar met name ook in het Jodendom de diverse vraagtekens bijgesteld worden. Wie zijn die lui? De Joden hebben een traditie van de zogenaamde tzaddikim. De tzaddikim, de rechtvaardigen. In een beetje mystieke term. Wie zijn die nou eigenlijk? Dat is een bepaalde categorie. De Jehovah's getuigen hebben zoiets ook. Dat zijn bij hun de 144.000. Dat zijn de bevoorrechten, dat zijn de elitaire Jehovah's getuigen, zal ik maar zeggen. Dat aantal is bij hun al vol, dus er komt niemand meer bij. Er komt niemand meer in, dus ik ben al te laat. Maar, en bij de Joden hebben ze ook zo'n elitaire groep. En dat zijn de tzadikim. Dat ontlenen ze aan het Oude Testament. En ze hebben gelijk, alleen het is de gemeente. Die rechtvaardigen. Die hoger staan dan Israël. Die aan het hoofd staan van Israël. Enzovoorts. Maar goed, ik was onderweg naar Daniel 12. Men zegt dan ook in het Jodendom, ja, dat zijn de tzadikim. En dan zeggen ze daar, oh ja, dat zijn de tzadikim. Dan weten we dat. Maar ze weten het niet. Ze hebben er alleen een naam voor. Maar er staat 12 vers 1. Te die tijd zal Michael opstaan. Dat is Christus uiteraard. Die grote vorst die voor de kinderen uws volk staat. Nou, wie is de vorst van Israël? Wie is de grote vorst van Israël? Makkelijk, hè? Ja, Christus. Die is als God en dat betekent de naam Michael. Die zal opstaan, maar het is inclusief de gemeente. Die zal opstaan als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is tot op diezelfde tijd toe. En dat is precies wat aangehaald wordt in Matteüs 24. En daar heet het verdrukking. Als dan zal grote verdrukking wezen hoedanig niet is geweest sinds er een volk geweest is enzovoorts. Dat is de grote verdrukking. En te dier tijd zal uw volk verlost worden. Dat klopt. Na 3,5 jaar namelijk. In die verdrukking. Dat valt dan gelijk met het einde van de 70ste week. En dan klopt het precies. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Enzovoorts. En dat het gaat om verlossing voor degenen die gevonden zijn geschreven in het boek. Dat lijkt me duidelijk. Dat is het legendarische boek des levens, want verlossing is er alleen voor de gelovigen. Ja. En vele van die die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken, deze ten eeuwige leven en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing, die laat ik even liggen, maar ik lees wel het volgende vers. De leraars nu, er staat gewoon, en de leraars zullen blinken als de glans des uitspansels, en die er vele rechtvaardigen zullen blinken, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk. Dat zijn dezelfde lui als in vers 33 hiervoor. En de leraars des volks zullen er vele onderwijzen. En vers 35. En van de leraars zullen er sommigen vallen. Enzovoort. Waar het over gaat, is dat er een categorie is die verantwoordelijk is voor het onderwijzen van Israël. Meer specifiek van het Joodse volk. En uiteindelijk worden die beschreven als blinkend als de glans des uitspansels en gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk. 12 vers 3, hetgeen betekent dus dat ze toch op een of andere wijze in de hemelse context geplaatst worden. En dat klopt. En roep nou niet van, ik maak dat uit die versen niet op. Dan zeg ik, nee, ik ook niet. Maar ik weet dat uit het Nieuwe Testament, ik weet wat de gemeente is. En ook dat de gemeente in het Oude Testament verborgen is. En daarom herkennen we de gemeente hier. Dat geldt trouwens ook, die heb ik niet genoemd verder, voor Jesaja 57 was het, geloof ik, hè? Vers 1. De rechtvaardige komt om en er is niemand die erop let dat de rechtvaardigen worden weggeraapt voor een kwaad. Maar nadert gij lieden hier, gij kinderen der guichelaars en wat er maar staat. En die rechtvaardige die weggeraapt, hoezo rapture, weggeraapt worden voor het kwaad. Ja, Ja, dat is de gemeente, is de opname van de gemeente voordat de grote verdrukking begint. Ruim ervoor, maar niet te min. Het wordt daar beschreven. En als je dan weer roept, ja, dat maak ik uit die verzen niet op, daar kom je toch niet op, dan zeg ik, nee, dit is waar het verborgen is. Maar wij weten precies wat wij zoeken. En we weten ook dat we het in het Oude Testament moeten zoeken. En dan vinden we het ook. Zo van, wat zoek je? Ja, dat weet ik niet. Ja, dan vind je nooit wat. Als je niet weet wat je zoekt. Maar we weten wat we zoeken. Eerstgeborenen. Rechtvaardigen. Die geroepen zijn tot zoonstelling. Zelfs bestemd zijn voor de hemel op grond van eerstgeboorterecht. En dan vind je die daar in Jesaja 57, zo zonder meer. En ook hier in Daniel, die leraren en die heilanden in Obadja en waar het allemaal maar is, hè. Dat mag geen probleem zijn. En als we toch in Daniel zijn, kan ik wel even een paar bladzijden terug naar Daniel 7. Waar in hoofdstuk 2 stond dat het koninkrijk aan geen ander volk zal worden overgelaten. In verband met de steen en het beeld van Nebukadnezar. En geen ander volk wil zeggen geen ander volk dan het Joodse. Want het gaat over het Joodse volk in Daniel. Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten, want het geen andere volk is die steen die zonder handen wordt losgehouden. Is afgehouden en die zonder handen precies valt op de tienteen. Sinds ik zwaar verkouden ben, kan ik ineens heel hoog zingen. Dat heb ik nooit voor mijn leven gekund. En nu kan ik bijna zo hoog als Ivan Rebrov. Maar, en Rudy Karel natuurlijk. Maar vanuit me weer. Maar het wordt aan geen ander volk overgelaten. Die steen namelijk is zonder handen afgehouden. Wij zeggen dat is de Messias. Dat klopt, maar er staat aan geen ander volk. Het is dus de Messias en het is een volk. Welk volk? Het volk van de Messias. Dat zijn u en ik, dat is de gemeente. En wij brengen het oordeel over die wereldrijken onder de naam Babel. En ik heb de tijd niet, maar ik heb al twee keer, zei ik u, in een serie uitgebreide tijd genomen om te laten zien de profetieën in Jeremia 50 en 51 over het oordeel over Babel en door wie dat oordeel over Babel gebracht wordt. Dat gebeurt door een geheimzinnig volk uit het noorden, dat betekent bedekt, noorden, Safan. Safe, bedekt, verborgen. Komt uit het niets, uit de verborgene, eventueel uit de hemel, want dat is ook het noorden in de Bijbel. Daar staat de troon van God. Volk uit het noorden, komt daar vandaan, enzovoorts. En dat brengt dan een oordeel over Babel en het rijk en de stad, enzovoorts. Of een volk van boosschutters. Wij kunnen heel goed schieten bij de steen Azal, wist u dat? Azal. Ik heb het weer over Petra. Maar dat kan ik allemaal nou niet vertellen. Maar of er is sprake van stenen die uit de hemel geworpen worden op Babel. Wie denk je dat die stenen mag gooien? Of vuur uit de hemel? Michael en zijn engelen doen dat uiteraard. Zij verslaan de draak en zijn engelen. En zo verder. Het mag allemaal geen probleem zijn. Dat is waar de gemeente in betrokken zal worden. Oordeel. En dan ben ik in Daniel 7, waar dan staat, vers 9, dit zag ik, over dat beest met die 10 horens en wat het maar was. Dit zag ik, Daniel 7, vers 9, totdat de tronen gezet werden, let op het meervoud. Tronen gezet werden en de oude vandaag zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijn zoveel als zuivere wol. Vers 10, een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. En daarna zou ik eigenlijk meteen door moeten lezen in Hebreeën 12, want gij zijt gekomen tot de vele tienduizenden engelen. Dat staat er zo niet, omdat het in de vertaling is weggevallen, maar staat er wel. Tot de vele tienduizenden engelen enzovoorts. Want het is de gemeente. Met het hemelse Jeruzalem. Voor hen zijn die tronen. Of moet ik u nog lezen wat in Korinthe staat? Weet gij niet dat wij de wereld oordelen zullen? Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Heb je toch wat gemist? En hier vind je het gericht zetten zich om wat te doen. Om de wereld te oordelen, om de engelen te oordelen. Dan weet je toch wie het zijn? En dan gaat hij weer. Nee, het staat hier niet bij wie het zijn. Maar dat is de vraag. Wie zijn het? En het Joodse antwoord zal wel weer zijn. Zijn het tzadikim? Maar ja, we weten wie het zijn. Nou ja, en zo gaat het ook verder. Want daarna lezen wij in vers 18... Maar de heiligen der Hoge zullen dat koninkrijk ontvangen. En ze zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid. Ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Nou, dat lijkt me voorlopig wel voldoende. Dat is waar de gemeente in betrokken zal worden. En dan staat nog een keer in vers 27, maar, of vers 26. Daarna zal het gericht zitten. Dat zijn wij dus. Want wij zouden oordelen toch? Daarna zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen. Die van de duivel, de draak, de antichrist, hoe die maar heet. De hoorn. Hem verdelgende en verdoende tot het einde toe. Maar het rijk en de heerschappij, je kan ook zeggen dat is Michael en zijn engelen. Want die krijgen tegen de draak en zijn engelen en zullen hem overwinnen. Hetzelfde verhaal. Maar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan den volken der heiligen der hoge. Nou, je moet graag nu te weten wie dat is. Dat zijn wij. En dan wordt begrijpelijk wat in Romeinen 8 staat. De wereld wacht op de openbaring der zonen Gods. Op de niet op de opname, de openbaring van de gemeente. De activiteit van de gemeente alsnog vanuit de hemel en begiftigd met hemelse krachten, om zo te zeggen, om hier op aarde dat koninkrijk te brengen. En dat gebeurt primair door de verspreiding, zeg maar prediking, de verspreiding van het woord van God. Hoe het gebeurt? Nou ja, ik neem niet graag broeder Branham, legendarisch man, als voorbeeld. Liever niet. Maar ik herinner mij dat in een van zijn boeken schrijft hij van hij zat, dat, uit mijn mond klinkt het altijd of ik iets belachelijk wil maken, maar dat is niet de bedoeling. Maar dan schrijft hij van ik zat hier te bestuderen en ik las dit hoofdstuk uit Openbaring en ik wist niet wat ik ermee moest en ik vroeg het aan de Heer met de Bijbel open. Heer, ik weet niet wat hier staat, wilt u mij vertellen? En toen was daar ineens een engel bij hem in zijn bureau, in zijn kantoor, in zijn studeerkamer. En die legde hem dat uit, dat al die brieven daar in Openbaring 2 en 3 respectievelijk tijdperken waren in de gemeentelijke geschiedenis, in de kerkgeschiedenis. En dus, dat is de inhoud van dat boek dan, van Branham. Toen ik het las, dacht ik meteen, wat ben ik dan een gezegend mens, dat ik het niet eens nodig heb dat er een engel bij mij in de kantoor komt om me dat uit te leggen, want ik had het zo al begrepen. Maar het kan ook zijn dat mijn vader het mij verteld heeft eerst, hoor. Of iemand anders, dat weet ik ook niet. En of die een engel was? Nou, dat is hij wel. Maar, mijn moeder ook trouwens. Maar toch maar weer. Ja, dat weet ik dan niet. Maar ik stel me zo voor dat dit echt zo gebeurt. Dus je kan in een rijtuigje, kan je onderweg zijn helemaal naar Vinkeveen of zelfs misschien wel naar Ethiopië of waarheen. En dan lees je in je Bijbel, dan begrijp je het ook niet. En dan zeg je ook tegen de Heer, Heer, ik begrijp niet wat ik hier lees. En dan komt ineens toch weer die Philips, die Philippus bedoel ik dus, hè, die komt dan ineens en die zegt dan, verstaat gij wat gij leest? Want je moet iets, je moet een tekst hebben om mee te beginnen. Verstaat gij? Nee, natuurlijk niet, zegt die man. Hoe zou ik kunnen? Nou ja, en die legt dat dan uit. En ik kan me zo voorstellen dat er vroeg of laat iemand misschien in zo'n rijtuigje onderweg is naar Vinkeveen. En dat hij ook niet weet wat hij leest of wat hij ervan moet denken. En dat u dan gestuurd wordt, omdat u in die omgeving wellicht bekend bent. En dan... En dat u dan zo iemand mag vertellen hoe dat dan zit. Onder het motto heden verschenen en weer verdwenen. Begrijp u wel? En de activiteit van hemelse wezens op aarde, zeg maar, is in die dagen al helemaal niet vreemd. Omdat de duivel zelf, want daar heb ik het niet over gehad. Zo min mogelijk althans. Omdat in die, duivel, in die dagen de duivel zelf en zijn personeel met die derde van die sterren des hemels op de aarde geworpen is. En ik zei het woord fiets, geloof ik, om er wel mee te spotten meteen natuurlijk. Maar zo van die fiets hier op aarde rond. Ja, zoiets, die is uit de hemel geworpen, die kan niet terug. Ik roep altijd meteen, die moet met openbaar vervoer dan, want rijbewijs heeft hij niet. Dus hij moet op aarde zit hier aan dit lichaam vast enzovoort. Maar het zijn hemelse wezens die nog wat hemelse krachten meenemen ook. Want dat staat in de Bijbel. Zij weten in ieder geval meer, zij kennen meer, zij weten meer, zij kunnen meer dan wij mensen. Hoe hoog ontwikkeld de menselijke zogenaamde wetenschap ook zijn mogen. En daartegenover, tegenover de activiteit van Satan en zijn engelen op aarde... Als de grote wereldleraar en de meesters der wijsheid. Die kan je ook googlen, Pieter. Maar toe maar. Daar tegenover staat Michael en zijn engelen. Christus en de gemeente. Want dit zijn de dagen van de wederkomst van Christus. Dit is de toekomst des Heren. Dit is zijn aanwezigheid en zijn bemoeienis met de aardse dingen. En wij zijn daarbij, zijn daar met hem in betrokken, in het werk des Heren. U ook, ja. Als u hier betrokken bent in het werk des Heren, actief, dan daar ook, in die dagen. Andersom weet ik niet. Dat zou ik u niet kunnen zeggen, maar waar wij hier betrokken zijn, in dat werk des Heren, zal het dan ook ongetwijfeld zo zijn. Zie? Vanuit een enigszins riantere positie, denk ik. Tamelijk onkwetsbaar. En dan worden wij niet bedreigd door de moslims. Wij bedreigen de duivel en zijn personeel, toch? Dat is wat beschreven wordt in de Bijbel. En daarna wordt het ook ineens helder. Al die schriftplaatsen, er zijn er nogal wat. Waar dan staat... Dan zal de Heere komen en al de heiligen met u. Dit is Zacharië 14, vers 5. Of Matthäus 16, vers 27. De Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. Met wie? Met ons, uiteraard. Of Matthäus 25, vers 31, de Zoon des Mensen zal komen en al de heiligen engelen met hem. Marcus 8, vers 38, de Zoon des Mensen zal komen met de heilige engelen. Lucas 9, vers 26, de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid en der heilige engelen. Dat wil zeggen, en de heerlijkheid van de heilige engelen. Maar Colossense 3, vers 4... zegt, dan zult ook gij, wanneer Christus zal geopenbaard worden, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En nou staat het er zonder enige bedekking in volstrekt klare taal. Zie? Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is nog heel wat meer dan dat hij zich in heerlijkheid aan ons openbaart. Wij zullen met hem geopenbaard worden in de wereld. En 2 Thessalonicenzen 1 vers 7 spreekt over de openbaring van de Heer Jezus met de engelen zijner kracht. Met die engelen die zijn kracht vertegenwoordigen. Of met die kracht van Christus die werkt in ieder van ons toch? Over hen gaat het. Of 3 versen verder, 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. Om verheerlijk te worden in, maar dat betekent samen met, zijn heiligen. Nou ja, en dan heb je natuurlijk Judas 1 vers 14. De Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. Het heet heiligen of engelen. Er wordt gewoon niet gezegd wie het zijn. Maar engelen betekent ook maar gewoon boodschappers. Dus het kan van alles zijn. En heiligen, dat zijn wij in elk geval. Gewijd aan de dienst van God enzovoorts. Maar denk nou niet dus dat bij de opname van de gemeente wij dit strijdtoneel achter ons laten en definitief daaraan onttrokken worden. Onze taak en onze verantwoordelijkheid zit erop. En daarna weten we het ook eigenlijk niet meer precies. En we beschouwen dat als een eindpunt. Nee, wij zien uit naar de wederkomst van Christus, de openbaring van zijn koninkrijk. En of we voor die tijd zijn overleden of niet, verandert daar niks aan. Wij zullen als gemeente collectief met Christus verheerlijkt worden. En pas dan feitelijk definitief als volwassenen en officieel in functie treden. En in afwachting daarvan lopen wij hier stage. Maar onze toekomst ligt daar. Onze tijd komt nog, om zo te zeggen. Dat mag je verwachten, want het is niet zo dat deze wereld de wereld is en er komt er ooit een keer een eind aan en dan houdt het allemaal op en dan leven ze nog lang en gelukkig. Zo gaat dat in de sprookjes enzovoorts. Hè? Allemaal gedoe en dan uiteindelijk ze leven nog lang en gelukkig. Maar het is andersom. Dat ze leefden nog lang en gelukkig. Dat is het echte leven. Daar begint het pas. Hè? U weet, in de literatuur, of wat er verdoor moet gaan, is het de vraag of ze elkaar krijgen of niet. Maar het echte leven begint daarna pas. En de rest is, gaat daaraan vooraf. Voorspel, wou ik zeggen, maar gaat daaraan vooraf. En zo is het maar net, en dat is met onze levens ook zo. Dit is een voorproefje, een leerschool, een bepaalde ontwikkeling. Maar het echte leven komt pas in de toekomst. En uitdrukkingen als het leven begint bij 40 en dat soort dingen, in hoge mate met een Bijbelse achtergrond, die drukken dat ook uit. Het leven begint daarna pas. Zie je? Als die schepping die de Heer maken zou, die hemel en de aarde die de Heer maken zou, Jesaja 66, 65 trouwens ook, als die gerealiseerd is geworden. En als al die bijproducten en al dat afval wat onderweg meespeelt verdwenen is, om zo te zeggen. Als een schoonmaak geweest is en al die omhullingen wegvallen. Als het ei, de schaal, de buitenkant, de korst gebroken is, dan wel gescheurd is, dan wel ontploft is of opengespat is, zal ik maar zeggen. En het nieuwe leven daaruit zich heeft gemanifesteerd. Ja, dan begint het pas. Kortom, het is wat Romeinen 8 zegt in plechtige termen. De schepping is in barensnood tot nu toe. De hele wereld is in barensnood. Het is niet het eindproduct. Men zou het ook niet te vroeg beoordelen. Beoordeling komt pas als het eindproduct gereed is. Zie? En dan vergeet je al die fasen die je naartoe geleid hebt. Nee, die vergeet je niet, die weet je. En die zijn bepalend voor het eindproduct. Maar in ieder geval, dat ligt dan achter. Dat is noodzakelijk geweest om te komen tot het product als zodanig. Zie? En dan gedenken we tot in eeuwigheid hoe het zo gekomen is. Dat wel, maar niettemin, dit is niet die wereld die zijn zou. En daarna heeft God een noodoplossing bedacht en een reddingsplan ontworpen. En misschien komt het dan toch nog goed voor sommigen onder ons. En volgens sommigen komt het voor allen nog goed. Maar dat is het verhaal niet. Het verhaal is, God zou die wereld maken en dit is de fase onderweg daarnaartoe. En dit alles gaat voorbij. En wij als gemeente van vandaag zijn de eerstgeborenen van die nieuwe schepping die God maken zou. met eeuwig leven. En op die grond, als eerstelingen, worden wij vervolgd, verdrukt in deze wereld. Zo hoort dat ook tenminste, en vanuit die norm spreek ik dan maar. Worden wij verdrukt en dragen wij zijn smaad uit eventueel. Want zo hoort dat nog een keer. Maar betekent het vroeg of laat die heerschappij van die koning van Babel eraan gaat, zal ik maar zeggen. Dat de vijand definitief teniet gedaan wordt. Dat die tijd aanbreekt en dat in die strijd wij meer dan overwinnaars zijn en zullen zijn. En dat wij zullen delen in de heerlijkheid van de koning die beloofd was. Die voor dat doel allang is geselecteerd en gekroond is. Die zich gekwalificeerd heeft en die gebreveteerd is geworden officieel. Die wij als zodanig erkennen en daarom zullen wij delen in zijn heerlijkheid als hij straks in heerlijkheid en als de koning der koningen zal verschijnen. En terwijl ik het zeg, denk ik aan Saul en David en aan 400 man bij David in de spelonken enzovoorts. Vervolgd, verdrukt, altijd op de vlucht. Maar niettemin de eerstelingen van dat Davidische koningshuis dat in eeuwigheid niet zal wijken. En dat is onze positie als behorend tot die koning. En als de Heer in de toekomst zijn werk gaat doen, met betrekking tot Israël en de volkeren, zal hij dat werk doen door zijn uitvoerend orgaan. En dat is de gemeente. De gemeente van eerstgeborenen. In de hemel opgeschreven, behorend tot de vele tienduizenden engelen. Want zo staat het in Hebreeën hoofdstuk 12. Kortom, opname van de gemeente mogen dan vanuit ons leven hier een eindpunt zijn. In werkelijkheid, het is het beginpunt en daar leven we naartoe. En vandaar dat we ook niet uitzien op onze dood of dat de Heer een werk aan ons doet totdat wij het loodje leggen of wat het maar was ook alweer, maar tot op de dag van Christus, zoals het inderdaad in Filippenzen beschreven wordt. En dan kom je ook niet meer op de gedachte dat de discipelen ooit meenden dat in hun dagen dat allemaal al zou gebeuren. Wat zij verwachten is wat wij verwachten. Hun openbaring voor de rechterstoel van Christus, de opname van de gemeente en hun openbaring in heerlijkheid met Christus. En of er nou een paar duizend jaar overheen gaan of alleen een paar uur, dat verandert aan het principe niks. En ze zijn daarom des te meer een voorbeeld voor ons. Wanneer dan ook, ik heb geen idee. Ik weet alleen, elke dag is er een die ons nader brengt bij die gebeurtenissen. Het is net als dat je op de bus wacht. Elke minuut brengt je dichter bij de aankomst van de bus. Onder het motto, een busje komt zo. Ja, oké. Dankjewel. Ja, zoiets. Dat is simpel zat. En misschien hebt u haast, misschien ook niet. Het hangt van omstandigheden af. Ik heb daar met opzet niet over willen spreken. Want het verandert aan die feiten niks die de Bijbel ons leert. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Wij allen zullen bekleed worden, was de bedoeling. Wij allen zijn geroepen tot zoonstelling. Wij allen zijn geroepen om een plaats in te nemen als koningen en priesters in dat toekomstige, eeuwige, niet maar duizend jaar, hè, het eeuwige koninkrijk van Christus. Dat is onze roeping en onze bestemming. En hoe lang het nog duurt, ik weet het niet. Maar zolang we de tijd hebben, was het de bedoeling dat we de Heer zijn werk in ons zouden laten doen. Wij zullen hem danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat we u mogen kennen en mogen weten waartoe u ons geroepen hebt. En niet alleen maar dat u ons gered hebt uit de vergankelijkheid van deze wereld en ons eeuwig leven geschonken hebt, maar boven alles dat u ons in onze dagen zelfs geroepen hebt om deel te hebben aan uw ecclesia. Om deel te hebben aan uw gemeente die u zich verzamelt. Om deel te hebben aan de openbaring van uw koninkrijk in de toekomst. Als sprekende voorbeelden voor tijd en eeuwigheid van de rijkdom van uw genade en van de kracht die uw genade in ons volbrengt. Wij danken u daarom voor deze geweldige roeping waaraan we deel hebben gekregen. Wij danken u dat we ons mogen toevertrouwen aan u en mogen leven in een besef dat waar u ons hiervoor geroepen hebt, daar bent u dus een werk aan ons begonnen om ons op te voeden, te vormen, te onderwijzen, om ons bekwaam te maken om dienaren van uw nieuwe verbond te zijn en om in de toekomst als koningen en priesters u te dienen voor tijd en eeuwigheid in uw geopenbaarde koninkrijk. We danken u dat we daarna mogen uitzien. En hoe bedreigend de situatie in de wereld wellicht ook zou zijn, wij weten dat een en ander volstrekt overeenkomt met uw profetisch woord. En dat hoe dan ook u gegeven is, alle macht in hemel en op aarde, en dat die macht eenmaal gedemonstreerd zal worden in de ganse schepping, en dat eenmaal deze hele aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk wateren de bodem de zee bedekken. We danken u voor dat panorama dat u ons geschonken hebt. En we dragen onszelf aan u op, Vader, omdat daadwerkelijk uw werk aan ons voortgang mogen vinden. En omdat uw koninkrijk mogen komen en uw wil geschieden in gans de schepping. Amen.